Er werd zelfs gezegd dat Fanny zelfs meer talent had dan Felix. Dat ze die directeur van het consortium, die zei... Ze speelde als een man en dat was natuurlijk echt een compliment.
Nou, lekker, ja.
Maar goed, ze hadden dus geen gelijke kansen. Want zij mocht na haar huwelijk mocht ze alleen nog maar in huiselijke kring musiceren. Dus voor haar was een carrière echt niet weggelegd. En zelfs als ze dus muziek wilde laten uitgeven, moest dat onder de naam van haar broer.
Ja.
Dit is Chroniek in Muziek, de podcast van Camerata Delft, waarin we je meenemen naar de muziek van het verleden en die muziek tot leven wekken aan de hand van luistervoorbeelden, geschiedenis, persoonlijke verhalen en anekdotes. De podcast wordt gemaakt door 4 muzici van Camerata Delft.
Lotte Beukman,
Imre Rolleman,
Ricardo Rodriguez Miranda
en Wendy Robel. Laat je inspireren en reis met ons mee.
Hallo luisteraar, leuk dat je alweer luistert naar een aflevering van onze podcast. En misschien is het je opgevallen, we hebben een nieuwe intro. En we hebben zelfs deze in verschillende varianten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ons viermanschap, ons collectief van 4 muzici, wat ook steeds meer een eenheid wordt eigenlijk. En de podcast wordt dus ook steeds meer van ons vieren. En het collectief bestaat, zoals je weet, uit 2 mannen en 2 vrouwen. Dat is overigens geheel toevallig, maar het is wel een leuke bijkomstigheid, want het heeft best wel voordelen. Daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben. Maar vandaag niet, want we richten ons vandaag alleen maar op de vrouwen. En dat heeft alles te maken met ons programma Power Vrouwen, dat wij binnenkort weer gaan spelen. Namelijk op 31 mei 2026. Dus stel dat je dit nog hoort voor die tijd, kom dan vooral luisteren. En als je het hoort na die tijd, nou, wie weet komt er wel weer een nieuwe gelegenheid. Want het is een heel mooi programma. En behalve de vrouwen van het collectief, dus dat zijn Wendy en ik, Lotte, sluiten nog 2 power collega's zich daarbij aan. En dat zijn Quirin en Ursula. Die zijn ook allebei al eerder in de podcast geweest. Maar voordat we over dit programma heel veel gaan vertellen, wil ik eerst even een stuk muziek daaruit laten horen. En dat is van Louise Farranque. En zij is een Franse componiste en pianiste uit de 19e eeuw. Dus het is helemaal geen barokmuziek. Maar ja, zoals je weet, we zijn hele veelzijdige muzici. We vinden dit ook heerlijk om te spelen en het past prima in het programma. Je hoort Adagio Sostenuto uit haar pianotrio Opus 33. Het is een live opname van ons concert uit 2024. En de opnamekwaliteit is dus niet zo heel bijzonder, want ik geloof dat hij alleen maar met een telefoon is opgenomen. Maar we vonden het toch heel fijn om even te laten horen.
Thank you.
Muziek van Louise van Raank uit ons programma Powervrouwen. In dit geval gespeeld door Quirien van Hoek op viool, Ursula Dutschler op fortepiano en ikzelf op de cello. Maar op het programma staat natuurlijk ook vocale muziek. Hoe kan het ook anders met zo'n powervrouw als Wendy? Wendy, fijn dat je er ook bent. Volgens mij is dit destijds die samenstelling of in ieder geval het idee voor dit programma bij jou vandaan gekomen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat klopt ongeveer. Ursula en ik hebben vaak gespeeld in de serie Proefkamermuziek in Muiden.
Oh ja.
En de programmeur van die serie die vroeg dus aan mij en Ursula, zouden jullie weer wat willen doen in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart? En nou, dat leek mij natuurlijk hartstikke leuk, want op de een of andere manier is het heel vaak zo dat als ik programma's zelf maak, dat dat iets te maken heeft met vrouwen.
Mm-hmm.
Mozart's Mooie Meiden natuurlijk.
Ja, ja.
En ik speelde ook destijds een programma Tres Donne.
Oh,
over
ja.
Vrouwen in de muziekgeschiedenis.
Met Lennon over muziek.
Met Lennon over muziek.
Ja. Mm-hmm.
Dus op de een of andere manier komt dat thema steeds terug in mijn leven. Ik weet ook niet waarom. Dus dat vond ik wel een uitdaging. En verzoek was ook wel vanuit de organisatie om die prachtige Schotse liederen van Beethoven daarin te verwerken voor piano, trio en zang.
Ja.
Dus eigenlijk was de bezetting daarmee al soort van besloten.
Ja.
Dus we hadden eigenlijk die liederen van Beethoven als een soort uitgangspunt. En dat moesten we dus koppelen aan dat vrouwenthema.
Ja, die Beethoven gaan we het misschien straks nog even over hebben.
Ja.
Want dat is natuurlijk niet per se... het is geen vrouwelijke componist
bijvoorbeeld.
Maar goed, dat komt straks.
Dat komt zo meteen.
Ja, ja.
En daar zijn we eigenlijk muziek bij gaan zoeken. En ja, die samenstelling van dat programma, dat komt inderdaad ongeveer bij mij vandaan. Ja.
En behalve die Beethoven staat er nog meer muziek van mannelijke collega's op het programma. Namelijk bijvoorbeeld de cantate Ariane Anaxos van Joseph Haydn.
Ja.
Het is een mannelijke componist, maar het is wel geschreven vanuit het perspectief van de vrouw,
ja.
Ariane. Waarom staat dit op het programma?
Nou, ten eerste omdat ik dat stuk al heel lang graag een keer wilde doen.
Aha.
Dus, maar ja, Ariane is inderdaad ook wel echt een powervrouw natuurlijk. Zij is de dochter van de mythische koning Minos, koning van Kreta.
Ja.
En daar heerste een Minotaurus. En die Minotaurus die...
Wat is dat? Een soort monster?
Ja, het is een monster met het lichaam van een man en de kop van een stier. De staart van een stier. En die leeft in een labyrinth.
Mm-hmm.
En elk jaar moest er een offer gebracht worden aan die Minotaurus. En dat waren dan 7 jonge mannen en 7 maagden.
Mm-hmm.
En dat was die koning Minos op een gegeven moment een beetje zat. Dus die dacht, we moeten ervoor zorgen dat die koning, of dat die, dat, dat monster verslagen wordt. En op een gegeven moment komt dus Theseus, de zoon van de Atheense koning, die komt zich vrijwillig melden om die Minotaurus te verslaan. Mm-hmm. En hij komt aan op Kreta en Ariana ziet hem en die denkt, wow.
Wow, lekker ding.
Die moet ik hebben. Dus die besluit tegen de wil van haar vader in, mm-hmm. powervrouw, mm-hmm. Om hem te gaan helpen. En dat doet ze door hem een kluwe rode wol te geven, mm-hmm. zodat hij dat kan afwikkelen en op die manier de weg uit het labyrinth ook weer kan vinden. En hem een zwaard te geven waarmee hij dus die Minotaurus kan verslaan. En dat lukt ook.
Aha.
Ze heeft daar wel een belofte van hem aan gekoppeld. En dat is namelijk dat als hij levend uit dat labyrinth komt, dan moet hij met haar trouwen.
Oké. Okay.
Dus ze heeft het goed geregeld voor
ja,
zichzelf.
Ja, met een rode draadje.
Precies. Nou, en het lukt ook. Die Minotaurus wordt verslagen. En ja, Ariana die heeft dus wel de woede van haar vader op de hals gehaald. Omdat ja, zij eigenlijk dus niet hem had mogen helpen. Mm-hmm. Dus ze vluchten samen met de boot van Theseus. En dan komen ze aan op het eiland Naxos. En dat is waar deze kantate begint. Mm-hmm. Ze spoelen aan. En ze brengen daar samen de nacht door. En 's morgens wordt zij wakker. En dan denkt ze, denkt ze dat hij naast haar ligt. Maar dat is niet zo. Dus als ze nog wakkerder wordt, dan vraagt zich af, hé, waar kan hij nou gebleven zijn? En dan denkt ze eerst nog dat hij is gaan jagen.
Mm-hmm. Een lekker ontbijtje aan het
regelen. Dus in het begin is ze nog helemaal excited. En van, oh, hij komt zo terug en zo. En oh, wat was het toch heerlijk. Maar op een gegeven moment kan ze hem maar niet vinden. Gaat ze hem zoeken, kan ze hem niet vinden. En dan staat ze op een top. En dan ziet ze dus zijn schip nog net aan de horizon verdwijnen. En dat is wanneer ze zich realiseert dat ze in de steek gelaten is. Nou, ja, je kan je voorstellen dat dat allerlei emoties teweeg brengt. Mm-hmm. En dat vind ik ook heel tof aan deze kantaten. Dat eigenlijk ja, alle menselijke emoties voorbij komen. Verwarring, hartstocht, liefde, vreugde, angst. Maar ook woede en natuurlijk wanhoop. Want ja, je wordt door je geliefde achtergelaten op een onbewoond eiland.
Yeah.
Ja. Nou ja, ook powervrouwen is niks menselijks vreemd, kun je zeggen. Hè? Ja. Nou, uiteindelijk, dat hoor je dan niet in de kantate. Die eindigt vooral met een soort boosheid.
Zullen we er eerst even naar gaan luisteren?
Ja, dan
vertel
goed
je
idee.
Daarna hoe het
ja,
met haar
het af
is.
Ja.
Welk fragment gaan we horen?
We gaan een stukje van het laatste recitatief en de laatste aria horen, waarin ze haar wanhoop eigenlijk vooral laat horen. Verlaten.
Thank you.
Ja, je hoorde Wendy in de rol van powervrouw Arianna terzijde gestaan door Ursula Dutschler op de fortepiano, wat trouwens best een bijzonder instrument is. Misschien moeten we Ursula ook een keer uitnodigen om in de podcast daarover te vertellen.
Goed plan.
Ja. Dit was trouwens ook gedeeld uit die live opname van 2024. Dus excuses voor de kwaliteit, maar de muzikale kwaliteit die staat hopelijk nog steeds boven water. Wendy, hoe liep het eigenlijk af met Arianna?
Ja, gelukkig wel goed. Althans, er zijn verschillende versies van deze mythe. Maar ik hou me graag vast aan de versie waarin ze uiteindelijk door Dionysos, Bacchus, de god van de drank, ontdekt wordt op het strand. En hij troost haar, hij wordt verliefd op haar, ze trouwen, ze krijgen samen kinderen. En ze leven verder op de Olympus en hij maakt haar onsterfelijk.
Kijk, eind goed, al goed. Oké, nou wat staat er eigenlijk nog meer op het programma? We hebben nog meer vrouwelijke componisten zoals Maria Theresia von Paradis en Fanny Mendelssohn. We gaan dat allemaal niet laten horen, want er moet ook een reden zijn om naar het concert te komen.
Concert te komen, precies.
Ja, maar misschien is het wel leuk om iets van hun power nog te belichten. Bijvoorbeeld von Paradis, zij leefde van 1759 tot 1824, dus ze was eigenlijk een tijdgenoot van Joseph Haydn. En ondanks die positie van de vrouw in de 18e eeuw heeft zij in haar leven heel wat voor elkaar kunnen krijgen. Terwijl ze ook nog een extra handicap had. Kun je iets vertellen over Maria Theresa?
Ja, het grappige was dat ik dus ook nog nooit van haar had gehoord. Moet ik tot mijn schande bekennen toen ik dit programma ging samenstellen. Maar ja, we kwamen erachter dat zij bestond en dat zij een zeer gerespecteerd en gewaardeerd pianiste, zangeres, componiste en muziekpedagoge was. Ze werd ook zeer gerespecteerd door bijvoorbeeld Mozart en Haydn. En ze schreven zelfs ook muziek voor haar speciaal.
Mm-hmm.
En inderdaad, ze had dus ook een handicap. Ze was op jonge leeftijd was ze dus slechtziend en ze werd uiteindelijk ook volledig blind. En ondanks dat heeft ze dus een heel indrukwekkende carrière gehad. Ze reisde heel veel, daar trad ze heel veel op. En dat klinkt voor nu misschien niet per se heel bijzonder, maar voor die tijd natuurlijk wel, was dat echt waanzinnig. Helemaal niet vanzelfsprekend. En de recensies waren fantastisch en ze werd dus ook wel de blinde tovenares genoemd.
Was zij het ook niet die een conservatorium ging oprichten of zo?
Ja, ze heeft dus daarnaast heeft ze een school voor blinden opgericht.
Oh ja.
En ze bedacht ook praktische hulpmiddelen voor blinde mensen.
Ja.
En ze ging ook zelf componeren. En uiteindelijk ging ze zich dus steeds meer op lesgeven richten.
Ja.
En heeft ze dus een eigen muziekschool opgericht in Wenen. En heeft ze na haar dood heeft ze gezorgd dat er genoeg geld was om die muziekschool te kunnen laten blijven bestaan.
Mm-hmm.
En er was dus genoeg geld om dat voor een eeuw lang nog te kunnen doen.
Wauw. Dus ja, ik denk eigenlijk, als je het zo terugkijkt, dat in de 18e eeuw er nog best wel ruimte was voor vrouwen om carrière te maken. Het was eigenlijk heel anders in de 19e eeuw. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Fanny Mendelssohn, de zus van de beroemde Felix, die kent iedereen.
Ja.
Maar ze kwamen uit hetzelfde gezin, ze hadden dezelfde kansen. Ze kregen ook allebei pianoles, maar er werd zelfs gezegd dat Fanny zelfs meer talent had dan Felix. Dat ze die directeur van het conservatorium, die zei, ze speelde als een man en dat was natuurlijk echt een compliment.
Ja, lekker, ja.
Maar goed, ze hadden dus geen gelijke kansen, want zij mocht na haar huwelijk, mocht ze alleen nog maar in huiselijke kring musiceren. Dus voor haar was hun carrière echt niet weggelegd. En zelfs als ze dus muziek wilde laten uitgeven, moest dat onder de naam van haar
broer.
Ja.
Ja, het is bijzonder als je dat nu bedenkt. Maar ook zelf, denk ik, dat was voor Clara Schumann overigens ook zo, dat ze in haar eigen gedachten ook niet, dat helemaal niet kon bestaan.
Mm-hmm. Nee, het was echt de tijdgeest waarin het überhaupt niet...
überhaupt niet zo op... En ook toen Robert Schumann stierf, heeft Clara ook uiteindelijk gezegd, nou ja, dan doe ik het ook maar niet meer.
Mm-hmm.
Die dacht gewoon echt zelf ook, ja, dat ben ik helemaal niet waard of zo.
Ja, en het hangt er misschien ook vanaf met wie ze dan getrouwd waren. Want bijvoorbeeld Fanny Mendelssohn was niet met een muzikus getrouwd. Maar Louise van Ranck, van wie we net iets hoorden, natuurlijk ook 19e eeuw. Die was getrouwd met een fluitist, meen ik. In ieder geval ook een muzikus. En die stimuleerde haar toch wel om ook compositie te gaan studeren.
Oh, dat en, wel. Ja. Je was niet bang om dan zelf ondergesneeuwd te worden of zo?
Nee, blijkbaar niet. Oh. Nee. En zij heeft zelfs ook als enige vrouwelijke pianoprofessor aan het Conservatorium van Parijs lesgegeven.
Oh, wow.
Ja, dus, maar dat was ook hier. Ze kreeg sowieso lager salaris dan haar mannelijke collega's. Dus daar heb je al zoiets. En haar man stond het ook wel toe dat ze dus dat zich ontwikkelde muzikaal. Maar de voorrang lag wel altijd bij de man en kinderen.
Ja.
Dus, maar ja, dus de 19e eeuw was misschien erger dan de 18e eeuw voor de
Wellicht, voor de ja. Vrouwen. Ik weet ook niet of Maria Therese van Paradies bijvoorbeeld getrouwd was of zo.
Mm-hmm.
Want ik kan me voorstellen als je als vrijgezelle vrouw leefde, dat je misschien wel meer kansen had.
Ja, ja. Ja, en vrouwen werden denk ik sowieso meer gewaardeerd. Je hoort ook altijd die verhalen over die vorsten uit de 18e eeuw dan.
Dat eigenlijk de partners het voor het zeggen
precies.
hadden en meeregeren.
En ook dat ze er echt naar luisterden.
Ja.
Ik bedoel, zij waren de baas, de mannen, maar ze luisterden wel echt naar hun vrouw. En dat is volgens mij in de 19e eeuw minder geworden. En dat proberen we nu nog steeds weer bovenop te komen, denk ik.
We zijn een eind op weg. Maar moet echt nog wel wat een en ander gebeuren.
Ja, nou, daar helpt ons programma hopelijk ook een beetje aan.
Precies.
We hadden eigenlijk al beloofd, ook Beethoven.
Ja.
Geen vrouw.
Nee.
Maar de Scottish Songs, die werden speciaal gevraagd op Vrouwendag.
Ja,
kun je daar iets
precies.
over vertellen?
Ja, nou ja, inderdaad. Wij wilden heel graag die Schotse liederen doen, ook vanwege de bezetting natuurlijk. En toen ben ik gaan zoeken naar liederen die iets vertelden over het leven van een vrouw eigenlijk.
Ja. Mm-hmm.
Dus we hebben een serie liederen achter elkaar gezet, die eigenlijk gaan over het gewone leven van een vrouw. Teksten over liefde, over jaloezie, over oorlog en natuurlijk drinkliederen. En welke liederen gaan we laten horen? Oh, Thou Art the Lad of My Heart, Willie, hè?
Mm-hmm. Dat is de eerste die we straks
Ja, en daar barst ze eigenlijk nog helemaal van levensvreugde en wordt ze helemaal verliefd op Willie. En daarna wordt het een beetje ingewikkelder, want dan blijkt toch dat ze meer mannen leuk vindt.
Mm-hmm.
En op een feestje danst en flirt ze dan met Donald. En Jamie, de man in dit verhaal, die ziet dat en hij trekt zijn conclusies en vertrekt naar de oorlog als de warpipes klinken.
Mm-hmm.
En dan krijgt ze spijt. Ja, vrouwen doen ook wel eens domme dingen.
Ja.
En hebben ook wel eens liefdesverdriet. Maar ja. Feit blijft natuurlijk wel dat het meestal toch de mannen zijn die de oorlogen beginnen.
Zeker, ja. Ja.
Dus,
soms wel geadviseerd door de vrouwen. Maar...
Ja, nou wellicht. Ja, maar toch denk ik wel dat het zo is als er meer vrouwen aan de macht zouden zijn, zouden er minder oorlogen in deze wereld zijn.
Helemaal van overtuigd, ja. Absoluut, ja, absoluut. Nou ja, de mannen uit ons collectief zijn gelukkig wat vredelievender.
Ze zijn heel vredelievend, ja, zeker.
Maar laten we er gewoon uitgaan met die twee Beethovens. Ik wou nog even aan jou vragen, dat woordje lad, wat erin voorkomt.
Ja, dat is een Schots woord voor jongen. The lad of my heart.
Oh, okay.
Dus een beetje zo'n Schotse street language, zeg maar.
Een
lad en een lass.
Dus, welke titels gaan we horen? Wil jij ze
even? We gaan horen, O Thou Art the Lad of My Heart. And the sweetest lad was Jamie.
Oké, en dat zijn weer opnames uit het concert op Internationale Vrouwendag in 2024. Gespeeld en gezongen door Wendy, Quirin, Ursula en Lotte. En mocht je dit horen voor 31 mei, kom vooral naar ons concert in Delft. En ik zet de link naar de kaartverkoop in de show notes. We gaan eruit met Beethoven. Dankjewel, Wendy.
Leuk.
To see, and the little.
Dankjewel voor het luisteren naar Kroniek in Muziek. Wil je meer weten over Camerata Delft en onze activiteiten? Kijk dan op www.cameratadelft.nl. Zoek ons op de sociale media en kom naar onze concerten.